Naam. Vader, we danken u, Heere, voor de mannen en vrouwen van God die in een leiderschapspositie zijn aangesteld. Vader, we bidden voor uw bescherming, Heere. We bidden, Jezus, halleluja, dat u hek mag oprichten, Heer, rondom deze mannen en vrouwen, Heer. Bid, Jezus, dat ze u mogen leren kennen in deze crisismomenten, Vader. Dat u, Jezus, u mag begeleiden, dat ze een voorbeeld mogen zijn van hoop, Heer, van geloof. Heer, van de rust van de Heer uit te stralen. Vader, ik dank u, Jezus, halleluja, voor onze gebeden die u aanhoort, Heer. Dank u, Jezus, halleluja. Laat niets wat de duivel van plan is, Heer, tot vrucht komen. Vader, laat uw wil, Heer, uw plan geschieden in de naam van Jezus. Amen. Amen. Ondertussen is mijn camera toch terug opgestart. We gaan even kijken in een nieuwe Bijbelstudieserie. Dus we zijn de psalmen voorbij. En wie van jullie weet dan wat het volgende boek is achter de psalmen? Dat is Spreuken, hè? Dank u, Johanna. We zitten nog dus ergens in de geburen, hè? Ik was van plan om psalmen, spreuken, prediker, hooglied even samen te doen. Het zijn zo wat de boeken die wat minder bekend zijn bij de meeste christenen. Ze maken eigenlijk deel uit. Hè. We zullen het vandaag hebben over Spreuken, hoofdstuk 1. Het maakt deel uit wat ze noemen van de wijsheidliteratuur. En wijsheidliteratuur waar ook prediker Job hoort daar ook, rekenen ze daar ook bij. Hooglied. En sommige psalmen, zoals psalm 111, en ik heb er ook nog een gelezen toen, hè, was ook een wijsheid psalm. Het moet dus voordoen als praktische wijsheid die men in het dagelijks leven kan toepassen. Ja, en de meeste van deze spreuken die we hier in het boek van Spreuken terugvinden, zijn aan de hand van koning Salomon. Maar ook andere zijn gemaakt door andere genoemd wijzen en andere namen die erin staan. Maar straks vroegen we dat ook af. Salomon heeft de meeste wijze spreuken geschreven. Waarschijnlijk omdat hij in de Bijbel in 1 Koningen wordt genoemd als de wijste man. Met de gave van wijsheid geschonken door God. Een van de wijste mannen die leefde op aarde, omdat hij bij de toewijding van de tempel had hij een vraag naar de Heer. Hij vroeg niet voor rijkdommen. Hij vroeg niet voor bezittingen, hij vroeg ook niet voor faam en succes. Weet je nog wat hij vroeg? Ja, moeder? Ja, hè? Voor wijsheid, hè? Meer specifiek om het volk van God te kunnen leiden. Ja, dat hij kennis mocht opdoen van de wil van God. Wijsheid om beslissingen te nemen, hoe dus dat hij de job waarvoor hij werd aangesteld, dus de zalving die hij kreeg als zoon van David, hè, Davids koningshuis dat altijd ging blijven staan, hè, dat er altijd iemand op de troon ging zitten, en dat is uiteindelijk ook uitgekomen in de eeuwigheid met Jezus, die uit die lijn, uit die bloedlijn komt, hè. Maar dus Salomon was dus de wijs, kreeg dan inderdaad die gave van wijsheid, en we kunnen in de Bijbel in 1 Koning, 2 Koning kunnen we dan lezen over een paar zaken. Dat mensen van her en der naar hem kwamen voor te zien hoe dat er met die wijsheid omging, om te profiteren van die wijsheid. En God was onder indruk van zijn vraag van geen faam, geen rijkdommen, maar dat God het hem toch uiteindelijk heeft gegeven. Ja. Dat is laten we daar geen voorbeeld aan nemen, of dat is ook geen belofte voor ons, broers en zusters. Het is niet omdat je zegt van, oh Heer, ik wil wijsheid, en in achterhoofd denkt, en de rest krijg ik er dan ook bij, hè? Gratis en voor niks. Dat is niet hoe het werkt. Amen. We hebben nu de ultieme vorm van wijsheid gezien. Amen. In de naam, in de persoon van Jezus Christus. Halleluja. Waar was ik? Ja, Salomo. Maar wat ik me dus daar strak afvroeg, als Salomo zo wijs was, ja, en hij schrijft daarin die spreuken, allerlei spreuken om te gaan met het leven, om te gaan met rijkdommen, om te gaan met dwazen, om te gaan met spotters, hoe je moet omgaan met vrouwen, hoe je moet omgaan met ontucht, verleidingen, weerstaan van prostituees en al die zaken, hè, ligt dat allemaal uit. En dan vraag ik me af, dan heeft hem zijn eigen wijsheid toch niet opgevolgd. Want we weten hoe Salomon is geëindigd, afgedreven van God. En zijn vele vrouwen, zijn duizenden bijvrouwen, hebben hem uiteindelijk verleid tot idolatrie, tot verafgoding. Terwijl dat het boek van Spreuken volsta met ontzag hebben voor de Heer, de vrezen van de Heer is het begin van de wijsheid, om van zijn wet te houden. Staat er allemaal vol van om zijn wet in ere te houden, om het uit te voeren enzovoort. En toch, op de een of andere manier, heeft hij niet uitgevoerd. Kan iemand daar misschien een verklaring voor geven? Of kan iemand misschien zeggen, waarom zouden wij zijn wijsheden nog wel au sérieux nemen? Snap je wat ik wil zeggen?
Ik denk dat hij geïnspireerd is door God natuurlijk. Samen is dan ook een min. En dan min is ook de zicht en ook een kind. En ja,
juist.
Net de mens is dat de zin van de kalop. Allee, ik ga het wel even zeggen.
Ja.
En dan is het voor de zin.
Ja.
Dat is niet wel leuzaam.
Dat is waar. Oké, nog iemand? Het kan dus, er zijn een paar verklaringen voor, waarom dat we in ieder geval de wijsheden wel serieus zouden moeten nemen. Het kan zijn dat hij inderdaad die wijsheden heeft geschreven voordat hij in die verafgoding is gevallen. Ja, dat kan een verklaring zijn. Een andere verklaring kan ook zijn, is hij heeft het opgeschreven en hij weet waarover hij spreekt. Hij is inderdaad in zonde gevallen, heeft inderdaad de verleidingen niet kunnen weerstaan en heeft de gevolgen daarvan gezien. Hij heeft de gevolgen gezien, want zijn koninkrijk is nadien in twee gescheurd. Hij heeft dat ook al aangevoeld terwijl hij zelf op de troon zat. En dus vanuit zijn ervaring wist hij juist wat het is om beter de Heer te volgen. En dus schrijft hij juist die zaken op. Snap je? Dus hoe we het ook mogen bekijken, we kunnen maar er beter iets van opsteken. Hè? Dus het is trouwens niet zozeer dat Salomon dat direct heeft opgeschreven en dat direct mensen dat konden lezen. Hè. Je weet, de Bijbel, dat is een verzameling van allerlei boekdelen, rollen, spreuken, allerlei verschillende auteurs. En nadien werden dan al die geschriften, al die verschillende boeken, werden dan tezamen gecompileerd. En werden dan tezamen gebracht. En dat was meestal ten tijde van de Tweede Tempel. Na de ballingschap werd dat meestal gedaan. We lezen ook dat er af en toe spreuken werden toegevoegd. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar Spreuken 25 vers 1. Ik zal het even laten zien. Hier lezen we, hier volgen andere spreuken van Salomo, die de dienaren van koning Hiskia van Juda hebben gekopieerd. Even een momentje. Ik kan deze afzetten. Is met een ding wat. Dus hier volgt een andere spreuk van Salomo, die de dienaren van koning Hiskia van Juda, hebben gekopieerd. Die de dienaren van koning Hiskia. Weet iemand wanneer koning Hiskia heeft geleefd? Toevallig, ongeveer, Hezekiah in het Engels, die heeft 200 jaar na koning Salomon geleefd, ja, in de 8e eeuw voor Christus, hè. De koning Salomon in de 10e eeuw voor Christus. Ik wil maar zeggen, dus die vers 1, dus dat heeft een editor, zo noemen we dat, toegevoegd. Al die boeken werden samengevoegd en de editors, die maakten compilaties van deze spreuken voegen we eraan toe, die voegen we eraan toe, dat voegen we eraan toe, dat van David voegen we eraan toe. En dan schrijven ze er af en toe zaken bij, zoals die de dienaren van koning Hiskia van Juda hebben gekopieerd. Ja, dat was dus een geëdit. Ja, je moet dus niet denken dat de Bijbel uit de hemel is neergedaald in volledige vorm, waar niemand nog iets aan toevoegde of niemand iets durfde verwijderen. Nee, dat is een samenraapsel. Dat is door vele mensen geëdit. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Geredacteerd. Ja, dat is het. He, zoals een redactie, opnieuw, is ook allerlei dingen samen moet voegen. Zo was dat ook. En natuurlijk is het de vraag, wanneer is dat allemaal gebeurd, wat we nooit echt meer kunnen weten. Maar het is dus het meeste geschreven door Salomon, maar ook door anderen toegevoegd. Het thema van Spreuken is eigenlijk dat het wijsheden zijn die voor iedereen van toepassing is. Het spreekt wel over het verbondsvolk, Israël, niet zoveel, maar het geldt voor iedereen. Het spreekt ook niet veel over de heilsgeschiedenis, over Israël die uit Egypte trekt doorheen de woestijn naar een beloofd land. Dat spreekt daar ook niet veel over. Het is eigenlijk dus breed toepasbaar. En eigenlijk een collectie van praktische wijsheden. Amen. Je zou er een beeld van kunnen denken. Een vader die zijn wijsheid doorgeeft op zijn zoon. Ja. En dat wordt ook herhaald ook in hoofdstuk 1, zoals we zoiets zullen lezen. Omdat dat heel toepasselijk was in die cultuur. De cultuur van de oudste. Cultuur van de oudste. Hoe ouder dat je bent, hoe wijzer dat je werd aanzien. Ja. Omdat ze wisten dat kennis komt, wijsheid komt met de jaren. Je hebt al bepaalde situaties meegemaakt. Je kan terugkijken naar het verleden en je kan zien van daar en daar ben ik verkeerd ingegaan. Dat had ik beter zo en zo kunnen aanpakken. En de oudsten werden met veel respect behandeld in die tijd. En ook de wet van Mozes legt het ook op om als kind om uw ouders te respecteren. Ja. Om er zorg voor te dragen, om ze niet te, hoe zeg je dat, blasfemen, ze niet te verwensen, want daar stond zelfs de doodstraf op. Hè? Dus in die cultuur was er een heel hoog aanzien voor de ouders. Spijtig genoeg is dat allemaal aan het weggaan in de hedendaagse cultuur. Hè? Jongeren die denken op te groeien zonder enige vorm van ervaring, zonder enige vorm van wijsheid en kennis. Ze denken dat ze genoeg kennis hebben door natuurlijk de hoeveelheid aan kennis die we hebben vandaag. En we denken dat dat een zegening is. Maar eigenlijk, als ik het zo soms bekijk, we dachten dat het internet een zegening ging zijn met een vermenigvuldiging van kennis. Maar het is een bron geworden van desinformatie, van fake news, dat zich vermenigvuldigt aan een ongelooflijk snel tempo. Het is alsof kennis vervangen is, heeft wijsheid vervangen, heeft ervaring vervangen, maar niets kan ervaring en wijsheid vervangen dan de tijd die we allemaal moeten doormaken in de leerschool van het leven. Amen. En dus vandaag denken jongeren wel allemaal dat ze het sneller weten, maar ik denk dat elke generatie zo wel is geweest. Hè? Iedereen denkt nu dat we ouder zijn, hè, en we kijken neer op de jongen, dan denk ik, ze denken allemaal dat ze het beter weten. Maar ik denk dat iedereen van ons, toen we jong waren, op de een of andere manier het wel beter wisten. Ik denk dat zich afspeelt in die geest van de jongeren, hè, dat je alles snel oppakt en dat je niet veel volk nodig hebt om u aan te wijzen. Maar heel boek van openbaring van Spreuken komt erop neer om u nederig te maken, om u leerrijk op te stellen, om wijsheid en kennis van de oudsten, amen, zij die dus alle zaken hebben meegemaakt, om daarmee om te gaan, om dat op te nemen, om dat uit te voeren. Ja? Spreuken 4, 7 is zo'n een spreuk dat zo wat het thema van het boek van Spreuken weergeeft. Spreuk 4 en 7 in de NBV zegt: het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt. Ja, wijsheid en inzicht. In de NBG leest het als volgt. Het zegt: het begin der wijsheid is, verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit. Amen. Dat is zo wat de rode lijn doorheen het boek van Spreuken is: wijsheid verwerven en inzicht, kennis bij al wat gij bezit. En de dag van vandaag staat er soms wel haaks op het thema van onze westerse maatschappij, dat meer rond materialisme zit, het verwerven van bezittingen. En daar dan denken dat we alles mee hebben. Maar volgens het woord van God is wijsheid en inzicht veel belangrijker dan al die materiële goederen die toch gaan roesten, die toch gaan kapot gaan. Waar dat we soms duizenden euro's kunnen aan uitgeven dat we niet kunnen meenemen. Maar als we inzicht in de wil van God kunnen meenemen, als we de wijsheid van de Heer kunnen meenemen, amen, zal dat veel vrucht opleveren, niet alleen voor dit leven, maar ook voor het komende leven, vooral voor het komende leven. Amen. Dank u, Jezus. Dus het begin, nog een andere thema, vers dat we terugvinden in Spreuken, wat ook veel wordt herhaald, en vooral in het boek van Spreuken, ook in andere boeken. Maar we vinden dat vooral hier veel terug, is: de vreze des Heren is het begin der kennis. De dwaze veracht de wijsheid en tucht. He, er wordt altijd een tegenstelling gemaakt tussen de goddelozen, de dwaze, die wijsheid en tucht verachten. En dan heb je zij die God toebehoren en zij zoeken achter wijsheid, zij zoeken achter kennis. En de vreze des Heren is het begin, daar moet je mee beginnen. Hè. In de NBV geeft het een ander woord. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. Amen. En ik denk iedereen van ons is al wel eens een dwaas geweest. Of je kent misschien wel een paar dwazen. Amen. Maar zij die dus dwaas opstel, betekent dat ze weinig ontzag hebben voor de Heer. En straks gaan we definiëren wat dat eigenlijk juist wil zeggen. Hoe moeten we die spreuken, hè, interpreteren? In welke categorie, hè, in de Bijbel, in het verbond van God met mensen, in welke tijdsperiode bevinden we ons? Natuurlijk, we vinden ons in het Oude Testament, in het Oude Verbond, ja, en vele van die zaken die we lezen zijn inderdaad voor ons vandaag praktisch toepasbaar en we kunnen er heel veel principes uit halen. En we moeten het wel bekijken doorheen het geheel van het schrift, ja. We moeten bekijken in het geheel van het schrift, want we hebben nu het geheel, ja. We moeten niet één vers inzoomen op een vers en daar dan een dogma rondmaken. We moeten kijken wat zegt die vers, maar ook wat zegt het geheel van het schrift over dat bepaalde onderwerp. En dan kunnen we bepaalde zaken gaan toepassen. Ja, want sommige spreuken zijn heel lokaal en zijn heel cultureel toepasselijk. Lokaal bedoel ik daarmee, hè, in Israël, in de tijd van Israël, in de tijd van het Oude Testament. Het spreekt soms over spreuken, over dat we naar de mieren moeten kijken, dat we naar de sprinkhanen moeten kijken, hè, voor wijsheid te gaan vullen. Wel, voor mij, ik weet niet een sprinkhaan, wat dat doet, of mieren, ik heb wel wat mieren enzovoort, maar dat waren dus zaken die vooral bekend waren in die tijd. Hè? Ook culturele en lokaal zaken zoals het straffen van kinderen. Hè? Van niet de stok onthouden, hè? Om je kind te corrigeren enzovoort. Dat kan vandaag de dag allemaal een beetje vreemd overkomen. Dan heb ik het over de 21ste eeuw. Hè? Vroeger, ik denk dat jullie de meeste onder jullie, als ik even zie, jullie hebben allemaal nog les gekregen van oude nonnen, hè, die letterlijk met de stok, hè, op uw vingers sloegen. Wie heeft er allemaal, ja moeder, hè?
Ja, ik heb zelf niet met gegeten en mijn kop tegen de muur.
Oei. Met de kop tegen de muur, zeg, amai.
Ja.
Oh my. Ja, zie ze, zien hem maar. Ja, ja, ja. Maar dat was dus gebaseerd, hè, op die spreuken, hè. En daar staan er inderdaad verschillende in, dat je je kind moet corrigeren, hè, en met de stok, anders heb je hem niet lief. En in de komende weken zullen we wel bij die passage geraken om te zien hoe kunnen we dat vandaag invullen. Hoe moeten we dat invullen vandaag? Ja, hè, want veel kijken niet echt naar de context, kijken niet echt naar de situatie van toen en de situatie van nu. Ze pakken dat letterlijk, ze pakken letterlijk een stok. Ze kijken zelfs niet van hoe hebben Joden dat in de tijd van Jezus geïnterpreteerd. Hè? Sloegen ze kinderen in die tijd? Hè? Hebben ze kinderen toen met de kop tegen de muur geduwd? Hoe gingen ze daarmee om met zo van die spreuk? Hoe moeten ze dat interpreteren? Als je dat allemaal bijeen brengt, is het toch niet zo simpel om het, of is het niet opportun of zelfs goddelijk om het letterlijk te pakken en kinderen tot bloedens toe te gaan slagen, ja? Dus correctie van een kind moet gebeuren sowieso, maar hoe gaan we daar nu vandaag de dag mee om? Dus dat zijn allemaal vragen die dat je moet stellen wanneer dat je principes uit die spreuken wilt halen. Amen. Uiteindelijk, waartoe het moet leiden, en dat zeg ik bij elke interpretatie, alles leidt naar, of moet leiden naar, Jezus. Amen. De Bijbel is een verenigd geheel. Ook al waren er allemaal losstaande boeken en scrollen en perkamenten, God heeft dat geleid, God heeft die bundeling geïnspireerd. Amen. God heeft die redactie geïnspireerd, heeft ertoe geleid dat al die stukken te samengebracht worden en onder inspiratie van de Heilige Geest vormt dat één mooie puzzel. En wat laat die puzzel ons eigenlijk zien? Het kruis. Amen. Sommigen onder jullie houden van puzzels. Ja, dat is heel, heel, heel leuk om zo dat puzzelstukje ergens te gaan zoeken. Waar past dat? En in het begin, als je niet goed weet waar dat de puzzel, als je niet kijkt naar het eindresultaat, hè, je wilt eens een puzzel doen zonder eindresultaat te bekijken, dat is enorm moeilijk. Je kunt alleen beginnen met de vier hoeken, hè, die weten waar dat ze moeten, en dan moeten blindelings die bijeen gaan doen. Dat is enorm, enorm moeilijk. Als je geen zicht hebt op het eindresultaat, heel moeilijk om die puzzelstukjes ineen te leggen. Amen. Maar stuk voor stuk wordt het duidelijker. En begin je door te hebben wat je aan het bijeenleggen bent. Wel, zo is het ook met de Bijbel en met het Oude Testament. Dat leidt ons naar één man. Één persoon. Is Jezus Christus. Van begin, van Genesis tot Malachi. Tot de vier evangeliën. Die in principe ook deel uitmaken voor het kruis. Amen. Leiden ons naar het kruis. En als je niet laat leiden door de Heilige Geest, en dan ben je blindelings bezig met een stukje hier, een stukje daar, en je denkt dat je bezig bent met Gods woord, maar je verliest de big picture uit het oog. Als je niet interpreteert met het kruis en met de Messias die moest komen, met de heiland, het verenigd verhaal van God die de mensheid die het heeft verbrot, de mensheid die is afgeleden van God, maar God die een manier zoekt om de mensheid terug bij hem te brengen. Dat is de story, dat is het verhaal, dat is het goede nieuws. En alles wat we hier in het Oude Testament lezen is een voorafschaduwing. Dat moest ons voorbereiden op de komst van degene die ons heeft gered. Dank u, Jezus. Jezus is dus eigenlijk, als we naar het boek van Spreuk kijken, is eigenlijk de personificatie van wijsheid. Wijsheid wordt veel afgebeeld in het boek van Spreuken als een vrouw die je moet navolgen. En in sommige passages spreekt het ook profetisch over Jezus, bijvoorbeeld Spreuken 8:22. Dus het spreekt hier over de wijsheid in de derde persoon. Ja, het zegt hier de Heer, Jehovah, hè, of Yahweh, dat is de godsnaam hier. Heer heeft mij voor al het andere verworven. Toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij. Het spreekt over wijsheid, hè? Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was. Nog voor de aarde vorm kreeg. Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht. Nog voor de bronnen met hun waterstromen. Ja, het spreekt hier over de wijsheid in de derde persoon als een soort van substantie waarmee de auteur wil aangeven dat wijsheid van goddelijke oorsprong is. Ja, als ik het zo mag zeggen, het is geen aparte persoon. Het wordt beschreven als het is een literair opzet hier om te beschrijven hoe wijsheid, hoe hoog, hoe goed het is. Ja, dat voordat je iets begint hier op de aarde, dat je maar beter de wijsheid die komt van God als een geschenk van God, dat je dat maar beter kan aanroepen. Ja, heel het boek van Spreuken probeert duidelijk te maken dat we zonder de wijsheid van God, zonder Gods interventie, zonder Gods kennis, dat we hier maar blind zitten rond te lopen, blind zitten te vogelen pikken. En we weten niet naar waar dat we moeten zonder de wijsheid van God. En dat is exact wat Jezus is. Zonder Jezus zijn we verloren, zijn we blind. En daarvoor kwam hij. Hij kwam om ons de weg te wijzen. Hij zei zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je dit nu leest, deze versen, die drie versen, 22, 23 en 24, doet u dat denken aan een nieuwtestamentische passage, of verschillende passages? Als je dat zo leest, is er nergens een passage in het Nieuwe Testament, en ik heb het dan over de brieven van Paulus, die je daaraan doet herinneren? Christophe? En dan Leen?
Ja, nee, Paulus
zegt dat. Ah, oké, okay, Leen?
De Evangelie van Johannes.
Ja?
Ja?
Ja, ja, ja. In het begin was er het woord, hè?
Ja.
En het woord was met God en het woord was God, hè? En het woord werd vlees. Ja, dat klinkt inderdaad hetzelfde. Inderdaad, heel goed, inderdaad, Johannes 1. En er is nog een ander passage, en ik denk dat Paulus zijn mosterd hier ook zo in dit hoofdstuk vandaan heeft gehaald. Allee, dat kan ook vanuit andere bronnen zijn, maar dan hebben we het over Colossenzen 1, 15 en 16. Ik zal het even erbij halen. Waar is hem? Colossenzen. Momentje, hè. Hier is een beeld van God onzichtbaar is hij, spreekt over Jezus. Eerstgeboren van de hele schepping, in hem is alles geschapen, alles in de hemel, alles op aarde, het zichtbare, onzichtbare vorsten en heerser, machter en kracht, alles is door hem en voor hem geschapen. Vers 17, hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. En verder, dus dat klinkt wel hetzelfde als je spreekt, gelijk de wijsheid. Die er ook was voor de schepping. Hè? Zoals Jezus, amen, die God was, die ook bestond voor zijn menswording natuurlijk. Zo kun je dat vergelijken met de wijsheid. En in 1 Korinthe, Paulus die spreekt naar de Korinthe, die maakte heel veel ruzie, die debatteerde heel veel over wijsheid en over kennis. Omdat Korinthe was een stad in Griekenland en daar stond wijsheid ook heel hoog aanschreven. Dat was het summum dat een mens kon krijgen, heel veel wijsheid vergaren. Maar zij vergaarden of zij probeerden wijsheid te vergaren in de filosofieën, in het debatteren, in het nadenken, in het intellect enzovoort. En dat heeft allemaal zijn waarde helemaal. We zeggen hier niet dat wetenschap en filosofieën en kennis opdoen, dat allemaal tweede rangs en derde rangs is. Nee, ik wou dat veel christenen wat meer kennis en wetenschap en wijsheid zouden opdoen. Ook al kunnen we dat terugvinden in wereldse bronnen. Amen, we moeten het wel filteren doorheen de wijsheid die is neergedaald. Amen, uit de hemel. En dat is ook wat Paulus wou zeggen. in 1 Korinthe 31, hè, want ze waren maar aan het debatteren, maar ze misten eigenlijk hetgeen dat wijsheid was. Hij zegt, door hem, en door Jezus dus, bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig, en door hem worden wij verlost. Dus al dat debat over hoe dat ze verlost moeten geraken, hoe dat ze, want in die tijd het gnosticisme dat opkwam, was een filosofie, een theologie eigenlijk, dat zei dat je, als je hoe meer kennis je opdeed van verschillende engelen, van verschillende goddelijke wezens, hoe hoger in niveau dat je tot het goddelijke kon komen. Hè. En dus kennis opdoen en wijsheid opdoen door verschillende ervaringen, door verschillende, en soms waren dat heel rituele praktijken enzovoort, maar men kon dus wijsheid opdoen en zo dus in niveau stijgen door kennis op te doen van verschillende engelen en dromen en visioenen enzovoort. Maar Paulus veegt dat allemaal van de tafel. En hij zegt, kijk, door hem bent u één met Christus. Amen, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Wil de wijsheid opdoen? Wilt je één zijn met God? Wilt je heilig en rechtvaardig worden? Het gaat niet door je kennis te vermeerderen. Het gaat niet door visioenen, dromen, ervaringen komen. Het gaat door hem te leren kennen. Hij is onze wijsheid. Zijn leven, zij is ons voorbeeld. Amen. Dank u, Jezus. Dus Jezus is de personificatie van wijsheid. Dus elke spreuk dat we terugvinden in het boek van Spreuken, gaan we dus toetsen aan Jezus zijn voorbeeld. Ja, als dat contradictorisch is, dan kunnen we weten van, dat is niet meer voor ons van toepassing. Amen. Zoals we alle geschriften in het oude verbond moeten toetsen met het voorbeeld van Jezus. Amen. En ik denk dat we dat goed hebben uitgelegd in de psalmen, bijbelstudies. Amen. In ieder geval, laten we terug gaan naar Spreuken 1 en we gaan even lezen. Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David, koning van Israël. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Dank de Heer. En uiteindelijk heeft Jezus ons het voorbeeld gegeven van rechtvaardigheid. Amen. Maar we gaan eens zien wat we kunnen leren van Salomo. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. En weer een steek naar de jeugd. Meestal wordt er steken naar de jeugd gegeven, omdat zij niet zo openstaan voor correctie. Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen. Deze woorden en scherpzinnigheden van de wijze te doorgronden. Amen. Er wordt hier heel veel gehamerd op het steeds openstaan om te leren. Ja, om steeds open te staan, om bij te leren, om meer kennis, om meer ervaring op te doen. Sorry, voor zij die reeds die ervaring hebben opgedaan. En dat is ook iets, moet ik zeggen, dat ik ook leer. Openstaan voor wijsheid van anderen betekent dat jij jezelf tot jezelf moet zeggen, ik weet niet alles. Ja? Wat in de weg staat is trots. Meestal mensen die de boek van Spreuken bestempelt als dwazen, zijn trotserig. Zij denken dat niemand anders kan toevoegen hetgeen dat ze zelf hebben geleerd. Of ze willen niet dat anderen iets toevoegt aan hun kennis en wijsheid, omdat ze dan moeten erkennen dat er toch iemand is die meer weet. Ja, en daar zijn sommige mensen te trotserig voor. En dat is een verleiding. Ik worstel daar soms ook mee. Dat je denkt van, ja, ik moet zijn advies niet weten, of ik moet zijn wijsheid niet weten. Of zelfs dat wij als christenen te trots kunnen zijn om van wereldse mensen te leren. dat wij soms iets hebben van, ja, maar ik ben een christen, ik heb het woord van God, ik weet het beter. Ja, maar Jezus heeft zelf gezegd dat de kinderen van deze wereld wijzer omgaan met de zaken van de wereld, met de bezittingen van de wereld, dan de kinderen van het koninkrijk. Dus zij gaan er slimmer mee om. Zij hebben ervaringen, omdat ze ook een ander morele kompas hebben. Hè, ze willen alles uit het leven al dat er in te vallen, want ze denken, hè, dit is het en hier eindigt het, dus ik moet er alles uithalen. En sommigen gaan daarvoor over lijken natuurlijk. Maar we kunnen leren van mensen die ervaring heb ik gedaan. Ik bedoel, als ik zie bijvoorbeeld in mijn eigen job als leerkracht, amen, ik kan leren van andere leerkrachten. Zij hebben zaken toegepast, uitgeprobeerd en hebben gezien dat er succes of geen succes mee te beviel. En als ik mij steeds trotserig ga opstellen van, ja, maar ik zal het zelf wel testen, ik moet het zelf wel weten, ik kan het zelf wel uitzoeken. Zij moeten niet zeggen wat ik hier moet komen doen, ga ik niet vooruit. Amen. Als ik kijk naar de management stijlen en de manier waarop directeurs en leidinggevende bestuurders hun job uitoefenen. En mensen doen al duizenden jaren. Waarom zouden we daar niet van leren? Waarom zouden we daar geen boeken over lezen en zien van hoe pakken zij de zaken aan? En met die kennis filteren we doorheen Gods woord. En ik geloof dat we dan succes, spiritueel succesvol kunnen zijn. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Natuurlijk, ik weet ook, de wereld is de wereld en het doet het op hun manier. Het is alweer dat ik heb gezegd, we moeten die ervaring en die kennis filteren doorheen Gods woord. Amen. Maar dus nederigheid, heel belangrijk. Begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. Vers 8. Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader. Verwaarloos niet wat je moeder je leert. Amen. Hangt die vers aan het bed, boven het bed van je kinderen. Amen. Elke keer als ze opstaan, worden ze eraan herinnerd. Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je hals. Mijn zoon, als zondaars je probeert in te pallen, geef er niet aan toe. Luister naar Salomon, want hij weet waarover hij spreekt. Luister niet naar hen als ze willen overal met hem meegaan en als ze zeggen we willen bloed vergieten. We gaan onschuldigen de dood injagen zonder reden. En dan komen al de spreuken. Maar ik wil vandaag eindigen, want ik heb nog maar 10 minuten. Vers 7, en dan zullen we de volgende weken wel zien hoe God ons verder leidt. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Predikers 12 en 13 zeg het ook. Dat is dan het volgende boek in de lijst. Die eindigt, prediker eindigt met alles wat je hebt gehoord, komt hierop neer. Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens. Ik denk dat Prediker ook grotendeels geschreven is door Salomo. En als hij inderdaad aan het eind van zijn leven is geschreven, dan weet hij waarover hij spreekt. Misschien heeft hij zich zelfs kunnen bekeren op het eind van zijn leven. Ik denk niet dat ergens staat opgeschreven. Hè? Ja, we weten niet dat Salomon heeft bekeerd, hè, van zijn afgoderij. Maar dus, wat wil dat zeggen? Spreuken 1:7, hè, de vreze des Heren begint er kennis. Wel, we mogen het eerst en vooral niet interpreteren als vrees, als in de vorm van bang zijn, hè, angstig zijn. Wie van jullie heeft dat wel eens zo geïnterpreteerd? Of je hebt het beeld van een God die dat je moet vrezen, waar je bang voor moet zijn. Dat je moet schudderen als... Hè? Ja? Wie was dat?
Ik heb dat wel gehoord.
Ja. Je bedoelt dan angst. Hè?
Ja.
verkeerd te doen, angst om ontdekt te worden, overladen worden met schuld. Dat beeld, ja. Pas op, ik ook hoor, ik heb ook een periode gehad dat ik dat beeld had. Hè, en dat werd dan bevestigd door zo'n spreuk hier, hè. En soms werd dat dan ook zo gepredikt of en werd er een preek over de hel en de verdoemenis en het oordeel. En dan mengelden ze dat natuurlijk met de vrezen des Heren. Hè, de vrezen des Heren houdt u weg van het hellevuur. Hè? En, ja. Ja, dat is waar. Die waren daar natuurlijk wel experten in om het zo over te brengen. om u bang te maken. En dan vooral natuurlijk te manipuleren om te luisteren naar hetgeen dat zij zeiden. Ja? Het makkelijkste is om mensen te brainwashen met angst. Met bang. Met vrees. Ja? Om dan die mensen hun gevoelens te misbruiken. Voor uw eigen belang. Want je kan mensen van alles laten doen. En er is vrees, bang, angst is een enorme grote motivator. Maar het is een slechte motivator. Ja? Je doet het niet met je hart, je doet het meer om iets te ontlopen. Maar je kan er veel door gedaan krijgen. Je kan mensen hun geld doen laten geven, hun gehoorzaamheid, hun nederigheid, hun ja-knikkerij. Je kan er mensen van alles doen laten doen omwille van angst en bang. En dan kunnen ze natuurlijk die schriftverzen daar goed voor gebruiken. Een voorbeeld van bang voor de Heer is Genesis 3, 8 en 10. Het verhaal wanneer Adam en Eva hebben gezondigd en ze beseften dat ze naakt waren en ze waren in de tuin. En God komt langs en toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Wat doet een bange mens? Die verbergt zich. Amen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben en daarom verborg ik mij. En ze hadden gegeten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. En ze beseften dat ze kwaad hadden gedaan, want ze wisten nu wat goed en kwaad was. Ze waren dus niet meer in hun onschuldige status. En ze waren dus bang voor het oordeel. Want ze wisten dat God had gezegd, als je ervan eet, dan zult je zeker sterven. Dus ze wisten, en hij geeft hier precies een excuus, ik hoor u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Bang omdat ik naakt ben. Nee, jij bent bang omdat je Gods oordeel gaat kunnen verwachten. Daarom verborg ik me. En dus de bangheid was omwille van het beeld van God dat ze hadden, dat hun ging oordelen en dat de straffen van God ging komen op hun. En in zekere zin was dat gerechtvaardigd. En ze hadden hem nog niet leren kennen in zijn genade. Oh ja, want ze waren nog niet vallen, hadden ze nog niet. Ze hadden die genadekant van God nog niet leren kennen. Maar u kent het verhaal verder, God begint ze te kleden. Hè, en hij doet het vanuit zijn rechtvaardigheid, niet vanuit hun eigen zelfrechtvaardigheid. Want ze wouden het zelf doen, hè, met bladeren enzovoort. Hij zegt, nee, er moet iets sterven, zegt God. Bloed moet gespild worden, zodat het bloed dat jij hebt gespild alleen nu bedekt kan worden, hè. En van daaruit kwam dus het concept dat de zonde alleen vergeven kan worden met bloed. En dan spoelen we zoveel duizenden jaren verder door naar Jezus die uiteindelijk de zonde op zich neemt en ons rechtvaardig maakt, zodat wij ons in de aanwezigheid van God kunnen vertoeven. Halleluja. En we weten dat is Hebreeën 4:16. Hebben we daar schrik voor nodig? Moeten we angstig zijn? Zij die in Christus zijn, moeten die angstig zijn? Is dat wat de vrezen des Heren betekent? Nee. Het zegt, laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genade, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Amen. Dus zie je hoe dat je de status van Adam kunt hebben, die bang is en die zich verstopt, en die dus eigenlijk zou werken voor God, uit vrees voor de gevolgen, hè? Voor de straffen als we iets niet doen. En zo lopen er veel christenen rond. Veel gelovigen die een relatie hebben gebaseerd op angst. Die niet goed beseffen wie ze zijn in Christus, dat ze vrij zijn in Christus, dat ze zonder schroom, zonder angst, dat ze perfect zijn gemaakt, amen, opnieuw zijn gemaakt, in de liefde van de Heer, en dus niet hoeven te vrezen. Zoals in Romeinen 8. Ze lezen die passages wel, maar het zijpelt niet door tot hun hart, omdat ze heel veel... Ze worden gemanipuleerd door die geest van angst. Maar Paulus zegt, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Paulus zegt, gij hebt iets nieuws ontvangen. Het is niet meer zoals vroeger. Amen. Waarbij je als slaaf zou zijn en angstig moet zijn. Nee, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. En de geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja. Dus je hoeft niet bang te zijn. Dank u Jezus. 1 Johannes 4, 18, een van mijn favoriete versen, zegt, de liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wauw. Oké. Okay. Wauw. Paulus Johannes zegt het hier wel heel duidelijk. Ja? Dus als wij de vrezen des Heren, is het begin van alle wijsheid, gaan interpreteren als de angst van de Heren, en Johannes zegt, iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden, dan is het toch niet, heeft dat toch niet te maken met angst. En trouwens, hier deze vers wordt heel veel misbruikt. Het spreekt hier niet over angst voor eenert wat, hè. He, want soms wordt deze vers gebruikt in de setting van hoe dat we ons over, psychologen ons moeten overzetten over angstige gevoelens. He, angst dat je dood zou gaan, of angst dat je wordt omvergereden, of angst voor eenderst welke angst. He. Dat heeft daar niks mee te maken. Ja, deze angst gaat over, we zullen even vers 17 en 19 lezen, en dan wordt dat wel duidelijk waarover Johannes spreekt. Kijk, het gaat over de angst van het oordeel van God. Het gaat niet over angst hebben van honden. Of angst hebben, weet ik veel welke angst waarmee dat je geconfronteerd wordt. Hier gaat het over, zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, Jezus. Daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Ja? Want hoewel we nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. Wauw. Ja, want we zijn opnieuw geboren in zijn beeld. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. We hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Amen. Dus heel die passage spreekt over het kennen van Jezus. En dat je vol vertrouwen moet zijn dat in Christus je niet wordt geoordeeld. Amen. En dat begint reeds nu. Want vers 17 zegt, hoewel we nog in de wereld zijn, hij wil dus zeggen, je moet niet wachten tot het laatste oordeel voor zijn tronen. We zijn nu in deze wereld, maar we zijn reeds zoals hem. Je hoeft dus geen vrees te hebben, de geest, amen, getuigt dat we geen geest van angst hebben gekregen, maar een geest, amen, van liefde, bezonnenheid, moed enzovoort. Maar zwart, als je ooit een christen hoort zeggen, ik heb dat denk ik vorige week ook herhaald en ik ken hiermee, dat, oh, ik weet eigenlijk niet wat mij staat te wachten, hè. Ik hoop dat ik het red. Ik hoop dat ik de hemel red. Ik hoop dat ik niet naar de hel ga. Ja, dan regeert, dat is niet vol vertrouwen, hè. Dat is niet vol vertrouwen, hè. Het zei dat ik iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Heb je geen openbaring van de liefde van Christus. Daar spreekt deze passage over, vers 17. De liefde bij ons is werkelijkheid geworden. Dus ik bid in de naam van Jezus, elke liefde drijft angst, de volmaakte liefde drijft angst uit. En als je in Christus bent, dan weet je, ik ben gerechtvaardigd, ik ben geheiligd. God kijkt niet naar mijn zonde, hij kijkt, halleluja, naar het bloed van Jezus. Amen. Dus hoe kunnen we dan die in Spreuken 1:7, de vrezen des Heren, ik vind dat de NBV het goed heeft vertaald, dat Hebreeuwse woord. Dat zegt het begin van alle kennis, is ontzag. Ontzag wil zeggen, daar houdt geen angst in of bangheid, maar neem God serieus. Breng hem in je leven, want als je hem buiten je leven laat, je sluit hem uit, dan ben je een dwaas wanneer je dat doet. Ja. Maar op het begin van alle kennis is respect, ontzag voor de Heer. Want ben je niet in Hem, ben je niet bij Hem, dan volgt er inderdaad een oordeel. Hij is tenslotte een verterend vuur voor zij die buiten Hem leven. He, in Hebreeën, ik eindig hiermee, 12:28, zegt het inderdaad, laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. He, een van de zaken dat je kan zien dat een mens ontzag heeft voor God, is hem dankbaar zijn. Om God zo te dienen dat hij er behagen in schept met eerbied. Hoe moeten we God dienen? Met eerbied en met ontzag, want onze God is een verterend vuur. Dus aan de ene kant hebben we, drijf niet naar de kant van dat we angstig zijn, dat we bang moeten zijn bij God bij elke misstap, dat we doen dat je zelfs niet zeker bent van je eigen redding, dat je geen vertrouwen hebt in het werk van Christus. Dat is heel de andere kant. Aan de andere kant neemt ook God niet zo lichthartig op dat je denkt dat je mee wegkomt met alles en nog wat. En dat je eigenlijk hem niet respecteert, dat je hem zelfs behandelt een beetje of manipuleert een beetje om God te maken naar je eigen beeld. Nee, God is God en God is rechtvaardig en God is een verterend vuur. En Hebreeën 12 was een waarschuwing naar de christenen die terug wouden gaan naar de wet, terug naar het oude bestel waaruit Jezus ze had gered. En hij is er zeer duidelijk om, de schrijver. Het gaat vernietigd worden. Er komt een oordeel over het oude, over de stad, over de tempel. Amen. Laten we dus het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Want het wankelbare koninkrijk, wat de wet was en de tempel, ging vallen. Het ging geoordeeld worden. Wees dus dankbaar voor hetgeen dat je hebt gekregen. Dien God, amen, met eerbied en ontzag. Zo heeft hij er ook behagen in, halleluja. Want let op, onze God is een verterend vuur. Wat je zaait, zal je oogsten, dat is een wet. En dat is ook zo met de spirituele zaken. Dus daarmee, je kan zien aan iemand die ontzag heeft voor de Heer, halleluja, hoe het respect, amen, voor Gods woord, het respect voor de Heer, het ontzag, dat je hem serieus neemt, in dankbaarheid, in aanbidding, gekoppeld met een kennis van de liefde van onze Heer, amen. En die perfecte liefde drijft uit elke angst en maakt dat we ontzag hebben. In awe, ik vind dat mooi in het Engels. Ontzag, in ontzag staan van wauw. Amen. Voilà, tot hier. Heeft er iemand vragen daarover? Heeft iemand iets aan toe te voegen?